Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Marten de Jong. Mijn naam is Nico van Dijk. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik hier voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen met u of jij dan van harte welkom. De organist is Simon Kaardijk. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar, evenals tienergroep 1. De collecte is voor Harry en Eva ver weg. Harry en Eva wonen en werken in het Midden-Oosten. Ze zijn daar een licht in licht en een zout in zout in hun leven van alle dag. Door het opbouwen van verschillende contacten willen ze van betekenis zijn voor mensen om hen heen. Tijdens de collecte is er een fotopresentatie te zien van hun leven. De bloemen gaan vandaag als goed van de gemeente naar Henk Koesen. En is er misschien iemand die die bloemen wil wegbrengen? Ja. Dank u wel. In de dienst van 27 november zullen 5 jonge mensen belijdenis van hun geloof afleggen. Dat zijn Anke Lagerveld, Aaron en Anne Smit, Lisanne Rietman en Sophie van de Veen. Nu zou Gijsbert van Dijk nog kort iets zeggen.
Goedemorgen. Over de verlichting van de zaal. Er zijn de laatste weken nog wel wat mensen bij mij geweest die toch nog last hebben van de 6 hangende lampen aan de trash, aan de reflectie daarvan. Wij zijn van mening om toch wat dingen te gaan proberen. Dat kan betekenen dat er wat extra lampen komen te hangen, maar dat is allemaal tijdelijk. Die gaan nu weg totdat we de goede oplossing hebben. Maar ik wilde u graag laten weten dat als u wat andere dingen in één keer ziet hangen, dat u niet schrikt, maar denkt van oké, ze gaan proberen om het licht op te lossen en dan weet u daar in ieder geval van.
Mooi zo, dankjewel Gijsbert. Vanmiddag is er behalve die van onze Koreaanse zusters en broeders geen dienst in het kerkgebouw. We zullen nu zingen uit de eigen bundel 143, vers 2 en 3. Na stilte belijdenis van onze afhankelijkheid van God en goed zingen we lied 117 A. Namens de kerkraad wens ik een gezegende dienst.
Laten we samen inderdaad rust vinden in hem door stil te worden. Nu we onze hoofden, harten en handen stilgemaakt hebben, zeggen we met elkaar aan het begin van de nieuwe week: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer begroet ons aan het begin van deze week met deze woorden: genade is er voor jou en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als wij hier samenkomen, komen wij nooit alleen. De wereld rekent op ons. Dat wij hun nood, hun zorg, hun moeite bij onze God brengen. Daarom willen we samen een gebed van ontferming bidden. Ik wil u daarin voorgaan. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. God van hemel en aarde, Heer van alle mensen. Wij bidden u voor allen die dagelijks tekortkomen, die zich waardeloos voelen, die niet meer kunnen wat ze willen. Die in stille armoede leven. Die niet meer meetellen. Laat hen merken hoe kostbaar ze zijn voor u. Dat u ze niet verliezen wilt. Heer, ontferm u. Wij bidden u voor allen die geen mens meer hebben. Die geen betaald werk meer hebben. Die met schulden leven. Die chronisch ziek zijn. Die hun waardigheid dreigen te verliezen. Laat hen niet verloren gaan. Laat ze ervaren dat u ze niet vergeet. Heer, ontferm u. Wij bidden u voor allen die gebukt gaan onder geweld. Die ook vandaag leven met herinneringen aan aanslagen en oorlog. Die leven in angst. Die geen doel meer hebben om voor te leven. Die geen stem hebben in onze wereld. Die niet gehoord worden. Wees gij hun hoop, hun licht, hun kracht. Heer, ontferm u. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Laten wij de lofzang gaande houden voor de God die niet vergeet en die omziet naar iedereen die niet gezien wordt. Laten wij samen zingen als een Gloria-lied, lied 871 uit de nieuwe liedbundel. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Dan zal Nel de Waal nu een verhaal vertellen aan de kinderen over Jacob. En aansluitend aan dat verhaal zingen we dan uit de eigen liedbundel 144 kinderen van de vader. De kinderen kunnen dus naar voren komen voor het verhaal.
is een hele lange rij. U mag een beetje bijeen schuiven. Een vraag eerst. Wie van jullie weet nog waarom Jacob helemaal naar Egypte is verhuisd? Wie weet dat nog? Daar hebben jullie vorige week over gehad, denk ik. Toch? Nee? Niet dat je weet. Oké. Wie weet het? Misschien ook nog van thuis. Wie weet waarom Jacob vanuit Kanaan helemaal naar Egypte is verhuisd?
Omdat zijn broer boos op hem was.
Ja, oh, dat was nog heel lang geleden, hè? Ja, dat was in het begin toen Jacob ruzie had met zijn broer, hè? Toen had hij zijn broer bedrogen, toen is hij verhuisd. Maar later, toen hij al oud was, toen hij al kinderen had, toen is hij nog een keer verhuisd. Omdat er in zijn land hongersnood was. Toen had hij zijn zoons naar Egypte gestuurd, omdat daar wel eten was. Weet je nog? En daar was ondertussen Jozef. Die was daar onderkoning geworden. Weet jullie nog? En toen kwamen al die broers bij Jozef, terwijl ze niet wisten dat het Jozef was. Weet jullie dat nog? Ja. En helemaal aan het einde van dat verhaal, toen Jozef had gezegd wie hij was, toen hebben de broers hun vader opgehaald en toen is Jacob ook naar Egypte gekomen. En nu woont hij daar met zijn hele familie, alweer 17 jaar. En toen Jacob naar Egypte verhuisde was hij al oud, maar nu is hij 147 jaar oud, hè? Ja. En Jacob, die Jacob voelt dat hij niet lang meer zal leven nu hij al zo oud geworden is. En daarom roept hij al zijn zoons bij elkaar. Weet jullie nog hoeveel zoons Jacob had?
12.
12 zoons had hij. Vele. En al die 12 zoons, die roept hij bij zich. Daar hebben we een plaatje van als het goed is, van die 12 zoons. Kijk eens, daar staan ze. Ruben, Simeon, Levi, kijk maar eens. Juda, Dan, Naftali. Kan je het niet goed zien? Kom eens hier staan. Kijk eens, ga je een beetje verder van staan. Beetje mee, kijk eens. Zie je daar op die grote plaat? Ja, 12 zoons, 12 jongens. Veel, hè? Ja, dat zijn ze allemaal. En al die 12 zoons, die roept Jacob bij zich, want hij wil iets tegen ze zeggen. Iets belangrijks. Jacob, die gaat aan zijn zoons vertellen wat er in de toekomst met ze zal gebeuren. Hoe kan dat? Dat kan Jacob toch eigenlijk niet weten. Dat heeft de Heere God hem verteld. Jacob vertelt aan elk van zijn zoons, hebben we ook een plaat van, als u zich bij zet geroepen, kijk eens. Dat is een mooie schilderij daarvan. Al die zoons zijn al groot, zijn nu grote mannen geworden. En Jacob, die zit daar op zijn bed. En die heeft voor al zijn zoons een waarschuwing of een belofte. Een waarschuwing. Hij heeft niet allemaal mooie woorden voor ze. Zie je het? Hij vertelt ze ook wat ze fout hebben gedaan, want dat weet Jacob best. Jacob weet van hun goede dingen, maar hij weet ook van hun slechte dingen. Tegen Ruben zegt hij bijvoorbeeld, jij bent wel de oudste Ruben, maar jij zal niet de belangrijkste worden. Dat komt door alle slechte dingen die je hebt gedaan. En voor Levi en Simeon heeft hij ook een boodschap. Hij zegt, pas op met jullie boosheid en jullie geweld. Want het zijn ook geen lieve jongens. Voor de anderen, alle anderen, heeft hij zoiets te zeggen. Ook mooie beloftes voor wat er zal gebeuren. En helemaal, als hij bijna klaar is, zegt Jacob ineens, op uw hulp hoop ik, Heer. Dat is een hele belangrijke zin. Dat zegt hij niet voor niets, want hij wil dat zijn zoons dat ook horen. Hij wil dat zijn zoons weten dat ze op de Heere God moeten vertrouwen. En als ze dat doen, dat de Heere God hen zal helpen. Ook in de toekomst, want hij heeft een plan voor hen. Helemaal aan het eind, als hij klaar is, spreekt hij nog af met zijn zoons dat hij niet wil worden begraven in Egypte, maar in Kanaan, in een graf bij zijn familie. En zo zal het ook gebeuren. Maar waarom zal dit verhaal nou in de Bijbel staan? Wat zouden wij hier nou mee kunnen? Nou, zoals Jacob zijn zoons kent, zo goed. Hij weet van hun goede kanten en van hun slechte kanten. Zo kent de Heere God ons ook. Nog veel beter dan Jacob zijn zoons kent. En de Heere God heeft, net zoals hij voor de zoons van Jacob had, ook een plan met ons. En weet je nog dat Jacob zei, op uw hulp hoop ik, Heer? Dat moeten wij ook maar vaak zeggen, tegen onszelf en tegen de Heere God. Want als je dat zegt, tegen de Heere God, dan mag je weten dat de Heere God met jou mee zal gaan. Ook in jouw leven en ook als je groter groeit en een groot mens geworden bent. De Heere God gaat met jou mee. Als het goed met je gaat en ook als het minder goed met je gaat. En dat mag je weten, zeker weten. Zometeen gaan jullie naar achteren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog een lied zingen. En dat is lied 144 uit de eigen bundel. Ja? Als je al kunt lezen, moet je misschien even gaan staan, want dan kun je het zien op de beamer.
Zoals gebruikelijk willen we ook in deze dienst de schriften openen. En voordat we dat doen, bidden we eerst samen om Gods aandacht en geest daarbij. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wij die dwalen en soms ook verdwalen in het leven. Wij die soms de weg kwijt zijn, verwijderd raken van u en van elkaar, Wij vragen u vanmorgen om een woord van u. Aandacht van u. Uw geest. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Om te ontdekken wat er werkelijk toe doet. Richt u ons oog, ons oor en ons hart op wat u mens en wereld gunt. Richt ons vanmorgen op uw heil voor mens en wereld. In Jezus' naam. Amen. We hebben vanmorgen twee lezingen uit Deuteronomium 15 en uit Lucas 16. En Demiano zal ze voor ons lezen.
Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven, toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vergevend te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aan lopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opensloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen, om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei: Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.
Demiano, we zingen nu lied 422 uit de nieuwe liedbundel. Laat de woorden die we hoorden. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, lieve mensen. Het thema voor deze dienst is liefde voor de bedelaar, een woord voor rijk. Aanleiding om dit tot thema te maken van de preek van vanmorgen is de Wereldarmoededag van 17 oktober. We werden wereldwijd bepaald bij armoede op die dag. Ik weet niet of u er toen bij bepaald bent, maar dan doen wij het even een paar weken later. De tweede aanleiding is de Quiet 500. De glossie die een paar weken geleden uitkwam en die een soort tegenhanger is van de Quote 500. U weet wel, die glossie over de 500 rijkste Nederlanders. De Quiet 500 gaat over de 500 armste Nederlanders. Het is een glossie die schuurt en lawaai maakt voor de stille armoede. De derde aanleiding om bij dit thema stil te staan is een recent verschenen onderzoek. Armoede in Nederland. Een onderzoek uitgevoerd door Kerk in Actie. Een driedubbele aanleiding om onszelf eens de vraag te stellen: wat doet armoede eigenlijk met mij? En dan denk ik bij mij, ons, dan even vooral aan christenen. En hoe is de Bijbel daar eigenlijk mee bezig? Laten we eens gaan luisteren. Laten we eerst eens kijken of we die bedelaar een beetje in beeld kunnen krijgen. Hebben we de bedelaar inderdaad in beeld? Hebt u armoede wel eens geroken? Bent u wel eens zo dichtbij geweest dat u iets geproefd hebt van het kanslozen van de armen? Hebben wij oog voor de armen, de weduwe, de wees en de vreemdeling, zoals de Bijbel over de bedelaar spreekt? Dr. Noordmans, een belangrijke theoloog uit de vorige eeuw, had daarover zo zijn twijfels. Hij vroeg zich af of de kerk de bedelaar wel echt in beeld had. De kerk, zo schrijft hij, heeft meer oog voor de zonden van de tollenaar dan voor de wonden van de bedelaar. Zo schrijft hij in een bundel overdenkingen. In de kerken gaat het meer over Gods genade voor de zondaar dan over zijn ontferming over de bedelaar. En het zal in de kerken en ook daarbuiten over beide moeten gaan. Want de Heer laat zich kennen als een God die genadig is, jazeker. En dat moeten we niet onder stoel of banken steken. Maar God zegt meer over zichzelf als hij zich voorstelt. Ik ben genadig, zegt hij, maar ook barmhartig, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. En als de kerk alleen maar spreekt over genade, of bijna alleen maar spreekt over genade, dan doet de kerk God tekort. God is meer dan genadig. Hij is ook barmhartig, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Mooie oude termen. Wij zullen ons nu wat concentreren op die barmhartigheid van God. Armoede is in de Bijbel geen bijzaak. Niet iets wat even bij de genade komt. Zo van, het gaat om genade, maar laat het ook nog even over inderdaad barmhartigheid of ontferming hebben. De bedelaar en de zondaar trekken samen op. En niet alleen hier in Lucas 16, maar in heel het evangelie van Lucas komen we de armen tegen. En wie door de Bijbel bladert, struikelt voortdurend over schriftplaatsen waar de arme, de bedelaar, in beeld komt. Deuteronomium 15 is daarvan een voorbeeld. Daarin staat onder andere dat zinnetje: armen zullen er altijd bij u zijn. Iets wat door Jezus later aangehaald wordt. Daarom, zo gaat Deuteronomium 15 verder, druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Dat laatste even vasthouden. Die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Armoede komt namelijk nooit alleen. Een arme heeft meer dan alleen geldgebrek. Hij of zij is er in de regel slecht aan toe. De arme is eigenlijk altijd een beetje de kansarme. Armoede betekent voor mensen bijvoorbeeld dat ze niet volop mee kunnen doen in de samenleving. Dat ze constant lopen met zorgen over de dag van morgen. Ze vereenzamen vaak. Want je hebt mensen toch niets meer te bieden vanuit je armoede. Ze worstelen met hun identiteit en met hun waardigheid. Wees royaal naar hen die in armoede leven of er slecht aan toe zijn. De armen als kansarm. En de armen hebben we altijd bij ons, ook vandaag. De bedelaar komt weer steeds nadrukkelijker in beeld. Een paar gegevens uit onze directe omgeving. Wist u dat 1 op de 6 kinderen in Eindhoven in armoede leeft? 1 op de 6. Op een klas leerlingen zijn dat er 5. In Eindhoven, notabene. Wist u dat kinderen die opgroeien in armoede de gevolgen daarvan de rest van hun leven dragen? Wat voor impact op hen heeft? Wist u dat wij tegenwoordig anders tegen armoede aankijken dan vroeger? Vroeger waren armen, kansarmen, vooral een beetje zielig. Die hadden wat hulp nodig. Weet u hoe er tegenwoordig over armen gedacht en gesproken wordt? Als mensen die door eigen schuld arm geworden zijn. Je hebt kansen genoeg gehad, maar je hebt er kennelijk niets van weten te maken van je leven. Je bent niet zielig, je bent schuldig. In onze samenleving zetten we succes graag in de etalage. Winnaars horen een podium te krijgen. Armoede laten we liever niet zien. Die moet vooral onzichtbaar en onhoorbaar blijven. Stille armoede. Want laten we wel wezen, we willen niet geconfronteerd worden met onze eigen kwetsbaarheid. Want het kan ons allemaal zomaar overkomen. U moet die Quiet 500 eens lezen. Mensen die van de ene op de andere dag in armoede terechtkomen, een eigen bedrijf hadden enzovoort. Maar het mag niet gezien en gehoord worden. En het onderzoek armoede in Nederland heeft onlangs aangewezen dat de jaarlijkse hulpvragen bij kerken met 25% zijn toegenomen in de afgelopen 3 jaar. Van 40.000 naar 50.000 hulpaanvragen per jaar die bij de kerken binnenkomen. Armoede komt bij de kerken steeds meer in beeld. Gelukkig maar dat we er iets van te zien krijgen. Niet van de armoede op zichzelf, maar wel dat we er oog voor krijgen. Binnen de kerken, steeds nadrukkelijker. We zien het in onze eigen gemeente. Denk aan de voedselbank waar we aan bijdragen. Het koken voor het hemeltje. De open huizen die we organiseren. Er is oog en hart voor de armoede. Want ja, de armen heb je altijd bij je. Jezus heeft daar een verhaal over. En hij nodigt ons vanmorgen uit om stil te staan bij een verhaal over rijk en arm. En zoals jullie weten, vertelt Jezus wel vaker verhalen. Verhalen uit het leven gegeven. En soms komt hij met een verhaal dat de meeste mensen eigenlijk al kennen. Tenminste, uit zijn tijd in zijn omgeving. En wat Jezus dan nog wel eens wil doen, is van dat verhaal een soort nieuwe versie maken. Hij geeft er een eigen draai aan. En met zo'n bekend verhaal hebben we hier ook te maken. Iedereen die dit verhaal van Jezus op dat moment hoort, die denkt, oh ja, dat verhaal ken ik. Want er ging in die tijd namelijk een verhaal rond over een rijke tollenaar en een arme schriftgeleerde. En beide sterven, net zoals in het verhaal hier. En net als in dit verhaal worden de rollen omgedraaid na de dood. Maar er is verschil. Die verschillen zitten in de details. Daarom moeten we nog eens even goed naar dit verhaal luisteren. En dat doen we door eerst eens even te kijken naar de rijke. De rijke is de actieve. Hij is zeg maar de hoofdrolspeler in dit verhaal. Hij kleedt zich in purperen gewaden, in fijn linnen. Kleding alleen betaalbaar voor de allerrijkste. Bovendien, linnen was de kleding van de priesters. De hoge priesters. De mensen die wat te zeggen hadden in de geloofsgemeenschap. De rijke kleedt zich dus rijk. Ook viert hij feest. Niet zo nu en dan. Nee, zijn hele leven is één groot feest. Hij zet de bloemetjes buiten. En uit het vervolg van het verhaal blijkt dat hij zich een kind van Abraham weet. Dat hij dus tot, zou je kunnen zeggen, de geloofsgemeenschap behoort. De schriftgeleerden en priesters in Jeruzalem zouden zich in deze rijken kunnen en ook moeten herkennen. Het verhaal verandert dus. De arme schriftgeleerde uit het bekende verhaal wordt hier een rijk feestvarken. Pijnlijk, pijnlijk voor de schriftgeleerde. Voor die gelovige mensen. Die dachten dat ze het zo goed voor elkaar hadden. Even voor dit verhaal wordt er nog even fijntjes gemeld dat de schriftgeleerden geldzuchtig waren. Van arme schriftgeleerden word je een rijk feestvarken in dit nieuwe verhaal van Jezus. Naast de rijke is er de arme. Het eerste en belangrijkste dat we van de arme moeten weten is dat hij een naam heeft. Lazarus. De rijke krijgt geen naam. De arme wel. Lazarus. Een geloofsbelijdenis. God is een helper. Betekent die naam. Lazarus wordt met andere woorden als arme door God gezien. Door God gezien. Maar in het leven van alle dag is Lazarus een figurant. Hij lijkt nauwelijks, ja, geen invloed op de gang van zaken te hebben. Hij lag, staat er in de vertaling. Maar letterlijk staat er, hij werd geworpen. Neergeworpen. Lazarus wordt geleefd. Dat is negatief. De manier waarop Jezus het hier lijkt te vertellen is dat dat worden verwijst naar God. God zorgt ervoor dat de arme een plaatsje krijgt bij de rijken. Lazarus, God helpt. God legt, zou je kunnen zeggen, Lazarus bij de poort op de drempel van de rijken. Hier geen stille armoede. Rijk en arm ontmoeten elkaar. En de arme heeft een verlangen, een bescheiden verlangen. Hij wil gevoed en verzadigd worden met wat overschoot van de tafel. Dat is afval waar de arme naar verlangt. Niet meer dan afval verlangt hij. Want u moet denken daarbij aan de stukken brood die door de rijken tijdens de maaltijd gebruikt werden als servet. Om de olie van de handen te halen. En die servetten werden na gebruik onder tafel gegooid. Voor de honden. Naar dat brood verlangde de arme. Meer niet. Overdekt met zweren is de arme ook. Verwond. De wonden van de bedelaar. Honden zijn zijn gezelschap. Ze komen en gaan en likken zijn wonden. De arme, Lazarus, met honden als gezelschap, lijkt op iemand die onrein is. Iemand waarmee je als schriftgeleerde en priester niets te maken wilt hebben. Afstand bewaren. Foute boel. Deze arme, deze Lazarus. In het verhaal worden de tegenstellingen scherp neergezet. In werkelijkheid zal het in de regel niet zo zwart-wit zijn. Het verhaal overdrijft om een punt te maken. Toch? Of zijn die eigenlijk gewoon de harde feiten van onze wereld. Duidelijk is in ieder geval dat Jezus ons iets wil vertellen over hoe God naar de armen kijkt en met de armen omgaat. Lazarus wordt geworpen bij de poort van de rijken. God brengt hem onder de aandacht van de rijken. Maar God doet meer. Want hier blijft het niet bij. Het verhaal krijgt een vervolg. Het was wel leuk dat Damiano op dat moment even haperde. Eigenlijk is het goed, want er zit hier een breuk in het verhaal. Dus goed gedaan, Damiano. Gods liefde voor de bedelaar komt namelijk nu in beeld. En dat is eigenlijk een beetje weggemoffeld in onze vertalingen. Dat is jammer, maar goed. Het is niet anders. Want het verhaal krijgt inderdaad een vervolg. En dat vervolg begint met een woord dat klinkt als een signaal. Een soort oranje knipperlicht. Let op, er gaat wat gebeuren. Iets wat je niet zou verwacht hebben. Op zekere dag, staat er in onze vertaling. Letterlijk staat er, en het geschiedde. Een woord dat Lucas veel gebruikt, en dat verwijst naar het ingrijpen van God. Als er iets te gebeuren staat, dan weet je dat God er iets mee te maken heeft. Als er werkelijk iets geschiet, iets in beweging komt, dan kan het niet anders of God is daar op de enige manier bij betrokken. Het is dus de hemel die de wereld op zijn kop zet. De rollen worden door God omgekeerd. En wat zien we dan gebeuren? Dat Lazarus kind aan huis blijkt te zijn bij Abraham. God plaatst hem als het ware bij Abraham op schoot. De droom van elke Israëlische gelovige. Van elke fariseer. Dat je thuis mag komen bij vader Abraham. En Lazarus doet dat. Hij rust aan Abrahams hart. Een onrein, verwond, beschadigd mens, een kansarme in alle toonaarden, krijgt van Gods wegen een nieuw leven. Pijnlijk. Want wat de rijken niet deed, dat doet God. En dan mag Marx zich daar boos over maken. Over een God die dingen herstelt en bijstelt, op orde brengt. Maar dat doet God alleen maar, Marx, omdat wij het niet doen. Wat de rijken niet deed, doet God. De armen een thuis geven. Rijk maken als het gaat om kansen. Kansrijk. Dat is wat God voor ogen staat. Gods liefde voor de bedelaar. Ja, maar er zit ook een andere kant aan. Want waar Abraham Lazarus kan aanraken, daar is de rijke van verre. Een onoverbrugbare kloof scheidt de rijke en Abraham van elkaar. Nu leidt de rijke pijn. En nu is het de rijke die iets verlangt. En ook de rijke verlangt niet veel. Hij verlangt niet naar het afval van de tafel, maar naar een druppeltje water om zijn tong te verkoelen. Een druppeltje. Kortom, en het geschiedde. En de wereld staat op zijn kop. Als God zich maar even met de dingen bemoeit, gaat het allemaal anders. Gerechtigheid. Zouden wij zeggen, hè, eindelijk. Boontje komt om zijn loontje. En God zet de dingen recht die wij scheef laten groeien. Nou, dan kan het verhaal nu wel ophouden. Toch? Gerustgesteld. Marx, zie je wel. Komt goed. Maar het verhaal gaat verder. Het heeft een staart. Want die rijke in dit verhaal wil dan toch graag dat andere rijken zich anders gaan gedragen dan hij heeft gedaan. Er moet iets gebeuren, vindt deze rijke nu, om alle rijken van de wereld oog te laten krijgen voor de armen. En zo komen we bij Gods woord voor de rijken. Mozes en de profeten. Liefde voor de bedelaar, die begint bij God. God heeft de bedelaar lief. Bijna zo dat als je arm bent, je bij God al bij voorbaat met 2-0 voor staat of zo. Daar lijkt het op. En misschien moeten we dat gewoon maar zo zeggen. De kans arme heeft een bijzonder plekje bij God. En die liefde voor de bedelaar zou er eigenlijk ook bij ons mensen moeten zijn. En daarom een woord voor de rijken. Een woord voor de levenden, had ik ook kunnen zeggen. Dat woord, dat zou de ogen en de oren en de harten van de levenden, van de rijken, moeten openen voor de armen in hun midden. Dat woord. Meer niet. Sommigen geloven dat zo'n woord niet genoeg is. Voor een verandering van mensenharten moet de hemel en aarde in beweging komen. Moet er iemand uit de doden opstaan. Moet er werkelijk iets van een bijzondere actie zijn. Er moet de doden opstaan, wil een mens veranderen. Zo dacht ook de rijke uit dit verhaal. Maar van de kant van God geen special effects. Ze hebben Mozes en de profeten. Wij hebben het evangelie, de Bijbel. Mooi hè, Mozes en de profeten. De hele lengte van de Bijbel komt in beeld. Armoede is niet iets in de kantlijn van het verhaal van God. Armoede is een grondtoon in Mozes en de profeten in de schrift. Het is een thema in heel de Bijbel. En als we Mozes en profeten erop na zouden lezen, dan zouden we nog een paar weken bezig zijn. Dat gaan we dus nu niet doen. Maar let u er maar eens op, hoe vaak we in de schrift struikelen over de kans armen. Ze hebben Mozes en de profeten. En wat doen die met mensen? Als Gods woord zijn werk doet, dan gebeurt er iets. Dan gaan mensen luisteren, dan laten ze zich overtuigen. En dan komen ze tot inkeer. Drie dingen die gebeuren als Gods woord gesproken wordt. Je hoort. En hebt u het gehoord? De arme kreeg een naam. Lazarus. God helpt. God helpt. Wie luistert naar Mozes en de profeten hoort hoe God het hulpgeroep van de armen hoort en ingrijpt. En hoe de armen in de poort van de rijken wordt gelegd. Hebben we dat gehoord? En laten we ons dan ook overtuigen. Blijft dat woord haken? Laten we ons erdoor raken en aanspreken. Vinden we nu ook echt zelf dat er iets moet veranderen aan de verhouding tussen rijk en arm? Dat wij daarin iets te doen hebben? En stap 3. Verander er dan ook iets bij onszelf. Wordt de daad bij het woord gevoegd? Gaan wij ons als medewerkers van God gedragen? Als mensen die net als God de armen helpen en de wereld op zijn kop zetten? Dat zouden Mozes en de profeten, dat zou het evangelie bij u en bij mij kunnen doen. En ik zie, en ik ben er echt ongelooflijk blij mee, dat er op dat moment ook iets gebeurt, ook in ons midden. Hoe we bezig zijn, inderdaad voor die maaltijden in het hemeltje. Hoe we bezig zijn voor de voedselbank. Hoe via M25 mensen gezien en gehoord worden die kansarm zijn. Het gebeurt in de gemeente, maar ongetwijfeld ook individueel. Geweldig. Het onderzoek bevestigt het ook. Kerken hebben de armen in beeld. Houden zo. En misschien kan er nog hier en daar een onsje bij. Zoals dit Deuteronomium stond, weet u nog? Vrijgever. En bij vrijgever moet u weer niet denken aan de armen als een zielepoot, die wat steun kan gebruiken. En al helemaal niet aan de arme die schuldig is aan zijn armoede. Maar bij vrijgevigheid gaat het om grondhouding. Van de ander zien en horen en op hem of haar betrokken zijn. En dan kunnen we net zoals de Quiet 500 lawaai maken voor stille armoede. Laten we het in Den Haag maar laten horen. Er is armoede. In Nederland. Armoede in onze stad. Er is armoede. Laten we op dat punt elkaar geen knollen voor citroenen meer laten verkopen. Wat we ook kunnen doen, is mensen hun waardigheid teruggeven waar we dat kunnen. Ga naar ze toe. Stap op ze af. Laat ze zien dat ze meetellen en meewegen. Het gaat er namelijk om dat mensen ervaren dat ze ertoe doen. Dat ze gezien en gehoord worden. En een van de prachtige initiatieven die onlangs gestart is, is de Quiet Community. En ik zou ons als gemeente willen oproepen om er serieus over na te denken dat we daaraan mee gaan doen. Wat is de Quiet Community? Dat is een marktplaats zonder geld. Sponsors, supporters en members doen mee in dat verhaal. En die members, die leden, die hebben toegang tot producten en diensten die door particulieren en bedrijven gratis worden aangeboden. Een fietsenmaker biedt bijvoorbeeld aan om 1 keer per maand, 2 dagen lang gratis fietsen te repareren voor mensen die daar het geld nu voor hebben. Een restaurant biedt 2 keer per maand een gratis maaltijd aan mensen die nooit meer uit kunnen gaan. Maar de mensen zelf, die members, doen ook mee in een soort dienstenmarkt. Wat kan ik voor jou betekenen? En zo werken die gemeenschap samen aan een stukje armoedeverzachting. Iedereen draagt bij. Het is in Tilburg begonnen, 3 jaar geleden. Met ingang van 2017 wordt het uitgerold over heel Nederland. Dus Eindhoven gaat meedoen. En wij? Ik ben benieuwd. Het is een kans. En wellicht kunnen we er iets mee. Kortom, wat doen Mozes en de profeten met ons? Ik ga afronden. Liefde voor de bedelaar, dat was het thema. Een woord voor de rijken. Met niet meer dan woorden wil de Heer ons bewegen tot liefde voor de kansarmen. Maar we zongen net van die woorden dat ze sterker zijn dan de machten, die zwakke krachten van God. Vuur dat de Heer in ons ontsteekt. Liefde voor de bedelaar. Het is iets wat God zelf zichtbaar en tastbaar maakt. En hij vraagt ons vanmorgen. Doen jullie mee? Gaan jullie handen en voeten geven aan de liefde voor de bedelaar. Amen. Laten we met elkaar nu een moment stil zijn. Uit het nieuwe liedboek zingen wij het lied 1005. En dat zingen we als volgt. Het heeft een Engelse variant. En wij doen het zo dat we de Nederlandse coupletten zingen en het Engelse refrein. Zoekend naar licht, hier in het duister, zoeken wij u, waarheid en kracht. Laten we samen zingen.
Thank you.
Als het goed is, worden wij nu deelgenoot gemaakt van een kleine impressie van het jongerenweekend dat in Steensel wordt gehouden. En aansluitend aan die korte impressie wil ik met u samen bidden. En dan zullen we onder andere voor het jongerenweekend in Steensel bidden. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Laten we eerst even deelgenoot worden van hun verhaal. Bij onze gebeden willen we zometeen danken voor die goede en opbouwende sfeer die er is. En we willen vooral ook bidden dat de jongeren de betekenis die de geest voor hen kan en wil hebben, mogen ontdekken. Natuurlijk in het weekend, maar ook daarbuitenom, want dat is het thema van het weekend. Verder willen we voorbeden doen voor Dini Kraan. Zij zal komende week, en als ik goed heb begrepen woensdag, een zware hartoperatie ondergaan. Wij willen voor haar bidden. En voor haar gezin Herman in het bijzonder. Zo willen we met elkaar danken en bidden. In het gebed zal een moment stil te zijn en we sluiten af samen met het Onze Vader. Daarna zingen we als geloofsbelijdenis lied 939 uit het nieuwe liedboek. En dat gaan we staande doen. Dus dan weet u dat vast. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor de rijkdom waarin wij mogen leven. Voor de ruimte die we daarin ervaren. We danken u dat we de rijkdom van ons mens zijn mogen en ook durven delen met elkaar. Dat we de rijkdom aan talenten en financiële middelen mogen inzetten. Voor kansarmen dichtbij en veraf. Geef ons oor, oog en hart voor de armen op onze drempel. Dat wij zien wat wij kunnen doen. Heer, wij danken u voor alle mooie dingen in uw schepping. Voor alle mooie mensen in deze wereld. Voor al die prachtige verhalen. In uw woord. We danken u voor uzelf, voor uw liefde, voor de bedelaar. En Heer, wij bidden u voor hen die bezeten zijn door hun rijkdom. Dat hun hart geraakt mag worden door Mozes en de profeten. Wij bidden u voor hen die verwond zijn door de armoede. Dat ze door ons geheeld mogen worden. Wij bidden u voor allen die de aarde regeren en verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van mensen aan hen toevertrouwd. dat de verschillen tussen rijk en arm geen tegenstellingen mogen worden. Wij bidden u voor uw gemeente, dat zij mag geloven dat mensen kunnen en willen veranderen. En dat ze getuigen van uw hoop, teken van uw liefde en zegen voor anderen mag zijn. We bidden u voor zieken en gezonden, ouderen en jongeren, werkenden en werklozen, rijken en armen. Heer, als het gaat om ziekte en gezondheid, willen we u in het bijzonder bidden voor Dini Kraan. Heer, dat de artsen dat kunnen en mogen doen wat haar ten goede komt. Dat ze zo letterlijk mag opleven. En dat de operatie haar vrij mag maken om het leven in al zijn toonaarden opnieuw te kunnen omarmen. Wilt u met haar zijn en met allen die haar lief en dierbaar zijn? Wilt u zo ook in het bijzonder zijn met Herman, die nu op afstand deelgenoot is, betrokken is, maar toch haar in deze dingen moet laten gaan? Heer, ontferm u over hem en wees hem nabij. Geef hem moed en kracht. Vertrouwen ook. We bidden u voor de jongeren in het jongerenweekend. Voor de leiding daar. Dat de sfeer goed mag blijven. En dat ze inderdaad de kracht van uw geest mogen ervaren. En steeds meer mogen ontdekken. Wees u zo bij hen. En Heer, zo willen we u de namen noemen van hen die wij persoonlijk in stilte graag bij u willen brengen. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als over de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu staande ons geloof belijden met de woorden van lied 939 uit het Nieuwe Liedboek. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Dat is daarvoor. Liefde eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin. Liefde wil ons overkomen als geheim en zegening. Laten we zo met elkaar straks dit gebouw uitgaan, de wereld in dit geloof en met deze verwachting. Liefde eenmaal uitgesproken. Lied 791 uit het nieuwe liedboek. Laten we die met elkaar zingen.
Thank you.
Ga met God en Hij zal met u zijn. Laten wij onder zijn zegen onze weg vervolgen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.